Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is woensdag 27 maart en een West-Vlaams bedrijf wil Dreambaby kopen. We hebben tips voor een last minute tijdens de paasvakantie. En in Brugge verdwijnt een stukje geschiedenis. Maar in deze Insider hebben we het over geld. Wat verdient de gemiddelde Belg? Welk diploma brengt de meeste centen in het laadje en maakt geld gelukkig? Mijn naam is Laurence Stork en dit is The Insider. Babbelen over het loon, het blijft toch wat gevoelig. Dat merkten we onlangs nog nadat actrice Lien van den Broek liet weten wat ze verdiende voor haar rol in Thuis. Gelukkig bestaat er zoiets als het salariskompas van Jobad, waar onze insider van vandaag, journalist Nina Bernaerts, zich in mocht verdiepen. Dag Nina.
Dag Laurence.
Ja, Nina, we gaan het vandaag hebben over ons loon. Niet dat van jou of dat van mij, maar wel dat van de gemiddelde Belg. Want je hebt heel dat salariskompas van Jobad doorgenomen. Maar wat is dat precies?
Wel, Jobad bekijkt eigenlijk wat een gemiddeld Belg verdient, hoeveel vakantiedagen iemand heeft. Ze bekijken of we ook tevreden zijn met dat loon, ons professioneel geluk, de extra legale voordelen. Ze kijken eigenlijk naar het hele pakketje.
Oké. En ik zag jou daar straks toekomen met een bundel aan papieren. Dat was heel veel info, neem ik aan. Kon je daar als conclusies uithalen? Was er iets specifiek waarvan je dacht, goh, dat is eigenlijk wel echt zot?
Wel, het is inderdaad heel veel info, hè. Voor alle duidelijkheid. Ze bekijken op heel veel vlakken naar ons loon, wat we krijgen. Mm-hmm. Maar ze doen dat ook per functietitel, ze doen dat per sector, ze doen dat per opleidingsniveau. Dus er zit heel veel informatie in. Wat dan natuurlijk opvalt, en dat zal weinig luisteraar verbazen, maar het loon is enorm gestegen de laatste tijd. Het heeft natuurlijk alles te maken met de inflatie. Ja. En gemiddeld zien we dus dat het bruto loon met 9,3% omhoog gegaan is. Dat staat nu op 4.243 euro gemiddeld. Ik weet niet of jij daar boven of onder zit, Laurence.
Ja, onder, hè.
Dat heeft vast te maken, jij bent nog jong, dus er zal nog wel wat bij komen.
Ja.
Gemiddeld aantal vakantiedagen, dat zijn er 28, daar zit jij wel boven.
Ja, recupdagen zijn er goed voor, hè. Ik heb 3 weken vakantie gehad en ik heb er nog 30 staan. Dus, dagen, hè, geen weken.
Hopelijk, ja. De loontevredenheid wordt ook gepeild. Maar dan schrik ik eigenlijk wel dat dat redelijk laag ligt.
Okay.
Amper 34% van de werknemers, dus mensen in loondienst, zegt dat ze heel tevreden zijn over hun loon. Maar het is gelukkig wel een stijging. Het verbetert wel.
Oké. Je sprak hier net over die stijging. Zijn er bepaalde sectoren waar dat het beter gaat of meer stijgt dan andere sectoren?
Jazeker. We zien eigenlijk in het algemeen een stevige stijging.
Okay.
En zeker als we dat bekijken over de laatste 4 jaar, zie je dat quasi elke sector met 20% of zelfs 30% stijgt in loon. Ja, dat is heel veel. Bijvoorbeeld de horeca heeft een zeer stevige stijging gekend. Nu, zij kwamen ook van heel laag.
Mm-hmm.
Dus het is niet onlogisch dat daar een sterke stijging zit. De horeca blijft ook vandaag nog wel een van de slechtst betaalde sectoren.
Okay.
Dus het is niet zo dat die inhaalbeweging voldoende was om horeca echt op de kaart te zetten. Dus dat is er nog niet.
Mm-hmm.
Maar we zien wel dat er gewoon over het algemeen een sterke stijging geweest is.
Oké. Zijn er andere conclusies? Ik denk bijvoorbeeld aan de plek waar je werkt. Wij zitten hier in Antwerpen. Zit weer goed, Nina? Of?
Gemiddeld.
Oké. Weer al.
We zitten hier op een gemiddeld loon van 4.248 euro.
Mm-hmm.
Daarmee doen we slechter dan Vlaams-Brabant in Brussel.
Okay.
In Brussel verdienen we bijna 700 euro meer, want daar zitten we op 4.924 euro. Dat is bijna 5.000 euro per maand bruto.
Okay.
In Limburg worden ze helaas het slechtst betaald. Daar zitten ze op 3.896 euro. Dus dat is bijna, is meer dan 1.000 euro verschil.
En is er een reden voor?
Uiteraard. Ja, er is heel veel werkgelegenheid in Brussel.
Ik ging net denken, in Limburg, daar woont niet veel volk, dus is er volk nodig, maar nee.
Nee, daar woont niet veel volk, maar er is ook niet zoveel job.
Nu, Nina, toen ik hier mijn contract kwam onderhandelen, toen zeiden ze bij HR, Je hebt ook wel nog maaltijdchecks, extra legale voordelen. Hoe zit het daarmee met onze extra legale voordelen?
Wel, het is een plus natuurlijk op, elke job. Maar iedereen moet wel realistisch zijn. Amper 3% van de werknemers heeft vandaag geen extra legale voordelen.
Ah ja, dus mij zit paaien met...
Met maaltijdchecks.
Ja.
Nu, voor veel mensen is dat toch €160 per maand dat je gewoon kan spenderen in de supermarkt.
Ja, Nina, we zeiden het al, je hebt je verdiept in heel het loongedoe. Maar iets dat mij heel hard opviel, ook in jouw artikel, dat was over de loonkloof. Want dat bestaat dus blijkbaar echt nog anno 2024 en het is niet klein, hè?
Nee, dat klopt inderdaad. Loonkloof is wel degelijk nog altijd bestaande, ook in België.
Ja.
Nochtans gaan we toch voor gelijkheid man en vrouw.
Ja.
Maar ja, ik vrees dat we dat nooit helemaal gelijk gaan krijgen, maar ik ga je gewoon de feiten meegeven.
Geef ze maar.
Zelfs twee starters die vandaag beginnen, man, vrouw, de ene begint aan €2.892, de ander begint aan €2.687. Dat is een verschil van €200 vanaf de eerste werkdag. Voilà.
Oké, zot. Weten we waarom? Of?
Ja, uiteraard. Er zijn gewoon heel veel vrouwen die in softere jobs zitten.
Ah ja.
Ja, minder wetenschapswerk, minder, minder hoge functies, zeg maar. Veel meer in het onderwijs, veel meer in de medische beroepen, verpleegkunde. Dus ja, veel beroepen die gewoon van oudsher slechter betaald worden dan andere beroepen.
Oké, dus we beginnen al met een minder hoog loon.
Klopt.
Ik neem aan dat dat nadien dan nog verder gaat, die kloof.
Helaas verdiept die kloof alleen maar. Laat ons zeggen, over de hele carrière van jou en mij zullen wij ongeveer 70% loonprogressie maken.
Okay.
Dan denk je, mooi.
Ça va wel.
Maar onze mannelijke collega's zullen 96% meer verdienen op het einde van de rit.
Ja, oké. Okay. Ja.
Dus wat dan natuurlijk niet onlogisch is, op een gegeven moment vallen vrouwen uit, want ze krijgen kinderen. Ze zijn daarom niet heel lange tijd uit, maar toch een paar maanden. En je begint elke keer terug met een achterstand.
Oké. Okay. Dan denk ik ook aan verlof. Maakt dat ook iets uit? Of?
Ja, ook daar bijten we in het stof.
Omdat zij meer verlof nodig hebben? Of hoe zit dat dan?
Dat denk ik niet. Ik denk dat dat ook vooral te maken heeft met de sectoren waar we in te werk gesteld zijn. Dus mannen hebben gemiddeld genomen 1 vakantiedag meer dan wij.
Oké. Is er ook een voordeel voor ons?
Ik weet niet, als jij thuiswerken met kinderen leuk vindt, dan doen we daar ons voordeel, want wij zijn vaker thuis.
Oké.
Maar je ruilt er wel die bedrijfswagen en de gsm voor in dan. Voor alle duidelijkheid, het gaat altijd over gemiddelden. Hè?
Ja.
Het is zeker niet standaard voor elk profiel zo.
Ja.
Het zal zeker niet voor elke man en vrouw zijn, maar gemiddeld genomen is dit de situatie.
Oké, ik word er niet gelukkig van. En dan meteen een brugje naar onze tevredenheid, hè, Nina. Hoe zit het daarmee?
Wel, zoals ik daarnet al zei, amper 34% zegt dat ze erg tevreden zijn met hun loon. Dat is een beetje gestegen.
Okay.
We geven ons gemiddeld 6,6 op 10. Wie echt gelukkig is, is statutair overheidspersoneel.
Okay.
44% van hen stelt zeer gelukkig te zijn met zijn loon. Ja.
En hebben we een reden daarvoor?
Laten we zeggen dat statutair personeel bij de overheid een deftig loon heeft en deftige vakantie.
Oké, je sprak over 6,6 op 10, maar zijn er grote verschillen? Zijn er sectoren waar dat ze gelukkiger zijn geworden of minder gelukkig?
Ja, er zijn wel wat sectoren die de laatste tijd hebben ingeboet aan geluk, aan, over hun loon. En ik denk daar spontaan wel bij aan de toeristische sector. Zowel toeristische functies als de toerismesector aan zich noteren eigenlijk allebei een daling. En dat is eigenlijk heel goed te zien sinds corona.
Ja.
Sinds 2020 zie je dat die mensen daar hebben ingeboet aan geluk. En dat heeft zijn eigen nog niet hersteld.
Oké, nog altijd niet. Corona
nog
is nog
niet.
Lijkt ver weg. Ja.
Het gaat natuurlijk over de cijfers van vorig jaar. Dus het gaat over 2023. Maar ook dan lijkt het alsof we daar nog met een achterstand zitten.
Oké.
We zien ook dat management- en directieleden minder gelukkig zijn.
Oei.
Ja. Je zou denken dat met een gemiddeld loon van €6.140 dat zij allemaal heel gelukkig zouden zijn.
Ik zou gelukkig zijn, ja.
Ja, toch. Maar we zien dat zeker zij niet zo'n stijging hebben gekend de laatste jaren. Dus terwijl dat overal met 20-30% gestegen is dat in management- en directiefuncties niet het geval. Zij hebben eigenlijk maar over de laatste 4 jaar 11% bijgekregen. Ze zijn veel meer afhankelijk van bonussen en van onderhandelingen. En vandaar, die progressie die zit er niet helemaal in. En ze zijn daar dus niet zo gelukkig mee.
Oké. Het klinkt alsof dat heel veel mensen ongelukkig zijn. Zijn er ook mensen die gelukkig zijn met uw loon?
Wel, we zien een kleine stijging bij het onderwijs en bij opleidingen. We zien ook een stijging in IT. En we zien ook een stijging bij financiën en boekhouders. Dus ja, het lijkt als je met geld bezig bent, dat je daar dan ook wat gelukkiger van wordt.
Ja, Nina, ze zeggen wel eens, geld maakt niet gelukkig. Maar als ik het goed begrijp, is dat toch niet helemaal waar, hè?
Wel, als we naar de cijfers van Jobhat kijken, heeft het een wel zeker met het ander te maken. Ja. Ik denk niet dat wij allemaal 's ochtends naar ons werk vertrekken voor de schone ogen van onze baas. We zien dat mensen die tevreden zijn over hun loonpakket, en dat wil nu niet zeggen dat zij de beste verdieners zijn, maar mensen die tevreden zijn over het hele loonpakket, die zijn of geven zichzelf toch een betere score op professioneel geluk. Okay. Dus ja, je kan niet zeggen dat die niet hand in hand
gaan. Dat het niet uitmaakt, ja. En dan, ja, dat doet me ook meteen denken aan jongeren die misschien volgend jaar een studierichting moeten gaan kiezen. Wat kiezen ze dan best om gelukkig te zijn, maar dan dat goed loon te hebben? Of dan bijvoorbeeld die verlofdagen? Is er daar een studie?
Goed opletten, jongeren. Ga naar de chemie.
Okay.
Ga naar de pharma. Maar indien je al die jaren meegewandeld hebt in de klimaatmarsen, ga dan iets in de milieu studeren. Mm-hmm. Want ook daar zien we dat er een groot professioneel geluk is.
Okay. En qua loon, chemie, inderdaad, dat doet mij altijd denken aan hele hoge lonen. Hoe zit het daar qua loon?
Voor de chemie zitten we momenteel op een gemiddeld loon van €5.167.
Okay, en vakantie? Vakantiedagen, Nina, dan denk ik meteen aan het onderwijs. Je hebt heel veel verlofdagen natuurlijk.
Ja, ook dat is geen cliché dat op niets gebaseerd is. Het onderwijs heeft gemiddeld 43 vakantiedagen.
Oké.
Okay. Begin maar te tellen.
Wel niet wanneer je wilt. Dus dat is misschien een mindere.
Ja, je hangt vast aan die dure periodes ook. Ja.
Oké. Okay. Is er een andere job met veel vakantiedagen?
De overheid in het algemeen geeft vrij veel vakantie. We zien daar een gemiddelde van 34. Maar ook hier zien we opnieuw de chemie opduiken met 33 vakantiedagen.
Oké, want ik ging net vragen, is er een ideale richting of job die je kan doen? De chemie dan?
Ja, wel, de chemie, daar zit je zeker goed als je die twee belangrijk vindt. Ook hier duikt trouwens milieu opnieuw op. Dus jobs in de milieusector, die geven eigenlijk ook vrij veel vakantie. Die overheidsfuncties. Ja. De combinatie van een degelijk loon en en veel vakantie.
Oké. Okay. We hebben al heel veel jobs gehoord. Nooit die van ons, Nina. Hoe zit het met journalisten? Ik zie je al wat lachen en kijken.
Wel, we hebben het met reden, met recht en reden hebben we het er liever niet over. Mm-hmm. Onze job hangt tegenwoordig helemaal onderaan de lijsten.
Oké.
Okay. De aantal vakantiedagen, het loonpakket, de tevredenheid is redelijk laag.
Oké, dus ik had beter iets anders gestudeerd.
Nee, Laurence, je kunt nog alle richtingen uit.
Ja, en als ik het goed begrijp, beter manager in Brussel dan journalist in de Limburg.
Dat is een mooie conclusie.
Dankjewel, Nina. Voor het andere nieuws is Nathalie erbij komen zitten. Hey Nathalie.
Dag Laurence.
Ja, en we beginnen met een opmerkelijk verhaal over de retail. Hè?
Ja, een overname. Mm-hmm. Ooit al van Suprabazaar gehoord?
Nee.
Ah, ik wel.
Ja?
Ik heb daar ooit iets gepikt. Allee, het is te zeggen, er is nog altijd een Suprabazaar in Haarlembeke, want dat is eigenlijk vooral in West-Vlaanderen gekend. En dan had je daar zo een bak vol gommetjes vroeger.
En je hebt een gom gepikt.
Eigenlijk niet helemaal. Ik heb het goedkoopste gommeke gepakt en het duurste gommeke. En daar plakte de prijs op in frankjes nog. Dat is ver voor uw tijd.
Geleden.
Ik heb die gewisseld. Ik denk, wat is dat dan? 5 frank of zo dat ik gepikt heb?
Ik weet zelfs niet hoeveel euro dat is. Maar je kunt daar niet meer voor opgepakt worden. Hè?
Ja, wat is dat? Het is lang genoeg geleden. Maar goed, dat is dus een succesvolle winkelketen.
Ja.
Die al 3 generaties lang goed boert. En ze verkopen in 5 winkels zowat alles, behalve voeding.
Okay.
Van gommetjes tot tuinmeubels en zo.
Oké. Okay. En ze gaan nu iets overnemen.
Ja, ze willen de volledige Dream Baby keten van Colruyt Groep overnemen. Dat zijn ineens 27 winkels erbij. Van 5 plus 27 dan. Zo willen ze eigenlijk bekendheid vergaren in het hele land.
Oké, en is er al rond dit deal?
Nee, die moet nog worden goedgekeurd. Sowieso willen ze ook niets aan het concept van Dream Baby veranderen. De naam zou blijven, management zou blijven. De goed betaalde managers.
Mm-hmm.
En de twee bedrijven die blijven dus gewoon bestaan, maar dan wel onder dezelfde eigenaar.
Oké, en dan is er ook goed nieuws, want het is volgende week paasvakantie. Dat is niet het goede nieuws, maar het gaat over reizigers, hè?
Ja, de late beslissers die hun slag nog kunnen slaan.
Oké.
Want er zijn nogal wat late beslissers, vooral omdat het weer hier niet zo geweldig is. Nu, vooral wie tijdens de tweede week van de paasvakantie nog weg kan, moet nu even opletten.
Oké.
Want in die week kan je tot 60% korting krijgen op een last-minute vakantie. Omdat de meeste landen in die week al geen vakantie meer hebben.
Oké. En zijn er bestemmingen die goedkoper zijn dan de andere?
Ja, ik zou niet richting Canarische eilanden trekken, want daar zit het al goed vol, omdat je daar sowieso een goed weergarantie hebt.
Mm-hmm.
De beste plekken waar je nu je slag kan slaan, en dan geef ik even de top 3 mee. Ibiza, op 3, daar boek je een week voor €868.
Okay.
Op 2, Kusadasi in Turkije, €850, Laurence, maar je bent net terug. Hè.
Ja.
En op 1, Tunesië, daar kan je voor €845 per persoon een week op je gat in de zon gaan liggen.
Oké, dus voor die Limburgse journalisten die niet veel geld verdienen, is dat ideaal, hè, die last minute?
Ja, absoluut.
Oké, en dan moeten we eventjes naar Brugge, want daar verdwijnt een stukje geschiedenis.
Ja, een feestzaal waar zelfs Arnold Schwarzenegger ooit te gast
Amai.
Is geweest. De Oberbayernzaal, mooie naam,
ja?
In het Boudewijn Sea Park. Die heeft dienst gedaan voor heel veel feesten en events, maar moet nu wegens instortingsgevaar dringend gesloopt worden.
Oké, maar het is volgende week vakantie, Nathalie. Kunnen we nog naar Boudewijn Sea Park?
Ja, het park blijft wel gewoon open. De zaal is al lang niet meer in gebruik en de sloop zou na de paasvakantie gepland worden.
Okay.
De kans bestaat wel dat ook het restaurant en de binnenspeeltuin tijdelijk dicht moeten, omdat die aan de feestzaal grenzen. Maar ze hebben blijkbaar gelukkig nog een restaurant.
Dus ze gaan niet verhongeren.
Nee, voilà.
Oké, perfect. Dankjewel, Nathalie. En morgen zijn we er trouwens weer met een nieuwe Insider.
De Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.